Welkom Toekomst Verkennen, je luistert naar de Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma en laten we luisteren naar de toekomst. Hey, welkom. Leuk dat je er weer bent. Je luistert naar de Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben trendwatcher digitale technologie. Ik ben spreker en auteur. En in deze podcast interview ik de experts uit de digitale wereld en kijken we naar de toekomst door de lens van digitale technologie. Zit je te luisteren? We gaan het vandaag hebben over spraaktechnologie. En vind je deze episode de moeite waard? Deel hem alsjeblieft via je sociale mediakanalen, WhatsApp, Facebook, Twitter, vrienden, familie, ooms en tantes. Dat wordt gewaardeerd. Abonneer je op je favoriete podcastkanaal, Spotify of Apple Podcast. Maakt me niet uit. En voor de mensen op Apple Podcast, laat alsjeblieft een 5-ster review achter op Apple Podcast. Hoe lastig en ongebruiksvriendelijk dat ook is. Heb je vragen of opmerkingen? info@jarnoduursma.nl of op Twitter @lttfnl. De show notes van alle afleveringen vind je op jarnoduursma.nl/podcast. En dan nu, let's listen to the future. Wat zijn de huidige use cases van spraaktechnologie? Waarom ervaren sommige mensen vriendschapsgevoelens in contact met hun digitale assistent? En is dat erg? Welke sociale vaardigheden kunnen we verliezen bij langdurig gebruik van spraaktechnologie? Wat zijn de risico's wanneer digitale assistenten hele simpele antwoorden geven op hele complexe vragen? Door spraaktechnologie wordt veel praktische jeuk weggenomen in onze dagelijkse routine. Is dat eigenlijk wel oké? Welke ziektes kunnen worden gediagnosticeerd op basis van onze stem? En krijgen we bij een sollicitatiegesprek, politieverhoor of functioneringsgesprek een kastje op tafel dat onze emoties en nervositeit meet? Dat zijn allemaal ontzettend interessante vragen. En ik spreek daarover met Jurien Hamer. Jurien die werkt voor het Rathenau Instituut en daar doen ze onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën. Jurien houdt zich bezig met verschillende onderwerpen op het snijvlak van digitale technologie, ethiek en mensenrechten. Zo onderzoekt hij onder meer ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, spraaktechnologie, surveillance technologie en offensieve cybercapaciteiten. Hij studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2017 aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed onderzoek aan de London School of Economics, Government and Law. Hij publiceert regelmatig in kranten als Trouw, Volkskrant en De Correspondent. En hij is dus mede-auteur van het rapport Hoor Wie Het Zegt. Handvatten voor het verantwoorde gebruik van spraaktechnologie. Jurien, ontzettend leuk dat je er bent. En voor jou ook de vragen die ik stel aan iedere gast als eerste. Wanneer je luistert naar de toekomst, wat hoor je dan?
Dan hoor ik de stem van Samuel L. Jackson die mijn boodschappenlijst aan het opstellen is.
Ik zou zeggen, leg maar uit. Hoe kan dat?
Ja, dat kan omdat het nu mogelijk is met spraaktechnologie om iemand zijn stem te laten inspreken, allerlei zinnetjes te laten inspreken. En dan kan een computer vervolgens spraak synthetiseren, dus spraak gaan maken. Ja. Dus dan kan die computer vervolgens Samuel L. Jackson iets laten zeggen wat meneer Jackson in het echt nooit gezegd heeft.
Het is een synthetische gekloonde stem, zo moet je het maar zien.
Ja, precies, ja. Zo is het.
Ja, en hoe geloofwaardig vind jij die stem? Is die, als je die langs de meetlat van kwaliteit zou moeten leggen, hoe goed is die stem?
Oh, die stem is behoorlijk goed, ja? En wordt steeds beter.
Okay.
Ja, dit is echt een onderdeel van spraaktechnologie waar het heel hard gaat.
Ja, ik volg natuurlijk in het kader van deepfake en synthetische media ook dat voice cloning. Hè, waarbij de kwaliteit gaat echt met grote sprongen vooruit. Ik ben nu ook bezig in een traject om mijn eigen stem te laten klonen. Maar dat is weer een andere podcast misschien. Kun jij ons eens meenemen, Jurien, in wat is de status van die spraaktechnologie in Nederland?
Ja, ik denk dat je dan inderdaad over de use cases gaat hebben. Hè. Waar zien we nou echt al groot breed gebruikt worden? Ja, in de auto en in de huiskamer, daar zie je het al heel veel. Hè, we geven instructies aan onze slimme tv. We vragen allerlei kennisvragen in onze huiskamer. Of we zeggen, vertel eens een mopje, Alexa of Google Assistant. Daar zie je het echt al heel veel gebruikt worden. In de auto ziet heel veel gebruikt worden met je navigatie, andere functies die je gaat aansturen. Dus dat zijn eigenlijk, ja, laat ik het zo zeggen, de vertrekpunten van die technologie. Maar vanuit die vertrekpunten zie je het nu zich steeds verder verspreiden.
Ja, in Amerika zijn ze verder. Daar hebben meer mensen een digitale assistent op hun telefoon of in huis. Weet je zo de cijfers?
Nee, die zou ik niet zo weten. Nou,
die zetten we in de show notes.
Maar ik weet wel dat nu ligt er altijd aan hoe je het berekent. Maar het wordt vergeleken met de opkomst van smartphone. En dan lijkt het sneller te gaan dan de smartphone. Dus dat wil wel wat zeggen.
Ja, waarbij ik las het ook in het rapport, waarbij ik de definitie van spraakassistenten. Toen dacht ik, wordt daar bijvoorbeeld, kijk, als je een appje installeert met de Google Assistant op je Android. Ik weet trouwens niet of die er standaard op staat. Toen dacht ik van, of zal die dan ook worden meegenomen in dat cijfer? Weet jij dat zo?
Ik denk het wel, maar kijk, de meeste cijfers die bekend zijn, dat gaat echt over hoeveel slimme speakers zijn er verkocht. Het gaat echt over specifieke producten en hoe vaak die verkocht zijn.
Ja.
Dus die kun je ook in de show notes zetten.
Ja, ik schreef in 2017 mijn boek De Digitale Butler, Kansen en Bedreigingen van Kunstmatige Intelligentie. Dat ging heel erg ook over spraaktechnologie. Toen dacht ik, dat gaat snel omarmd worden. Daar kwam toen een kleine kink in de kabel vanwege privacy en afluisteren. Daar kunnen we het zo nog even over hebben. Maar toch zegt mijn gevoel dat het nog niet zo van de grond is gegaan als dat we een jaar of 4 geleden dachten. Is dat ook een beetje iets wat jij deelt?
Ik denk dat je nu ziet dat eigenlijk simpele taakaansturing. Ik wil deze film kijken, zet hem alsjeblieft aan. Welke boodschappen heb ik gisteren gedaan? Kun je dat even voorlezen? Dat zijn relatief simpele taken. En je ziet eigenlijk dat die op een grote snelheid eigenlijk steeds uitgebreid worden. Bijvoorbeeld omdat je nu via Alexa weer net iets slimmer Netflix aan kan sturen en dan een film kan laten afspelen. Maar het blijkt best lastig te zijn om veel ingewikkeldere transacties eigenlijk plaats te laten vinden. Hè? Dus er werd op een gegeven moment veel indruk gemaakt met Google Duplex. Die kon dan een restaurant voor je reserveren via hele specifieke scripts die dan afgedraaid worden. Jij zegt dit zinnetje, ik zeg dat zinnetje en dat kan ik herkennen. Maar daar gingen al enorm veel investeringen in zitten. En nu proberen ze dat uit te breiden met bijvoorbeeld een auto huren of een filmkaartje kopen. Maar er wordt dus best wel veel energie gestoken in zo'n specifieke interactie mogelijk maken. En dat zegt iets over dat het toch best wel lastig is om het nog veel breder in te zetten. Zodat die assistent echt een butler is die overal op het web voor je naartoe gaat en allerlei dingen voor je aan het regelen is.
Ja, we zien natuurlijk bij zoveel ontwikkelingen in technologie dat je heel goede voorbeelden ziet helemaal aan de frontlinie. Nou, Google Duplex, de bellende Google assistent is daar een goed voorbeeld van. Die wordt inmiddels inderdaad uitgebreid naar meerdere use cases. En dan lijkt er een soort kloof te zijn met niks. En dan komt al het. Voor de mensen die eerder naar mijn podcast hebben geluisterd, ik was een van de eerste met een Alexa en een Google Assistant uit Amerika. Ik heb dat uitvoerig getest. Toen was ik daar nog niet zo erg van onder de indruk. Ik heb inmiddels de stekker eruit vanwege privacy redenen, daar komen we zo even op. Maar ongeveer, het is nu, moet ik zeggen, januari 2021. En ik heb in de afgelopen kerstvakantie, mijn Google Assistant weer aangesloten op verzoek van mijn kinderen. En toen dacht ik ook, je moet wel echt je een beetje spreken als een computer. Wil het helemaal foutloos gaan? Dan komt mijn vraag. Zorgt spraaktechnologie ervoor dat wij ons gaan gedragen als computers?
Ja, nou wel als het gaat om die aansturing. Dus je merkt dat, je kunt van twee kanten benaderen. Hè? Kan de mens zo goed mogelijk een computer bedienen of kan de computer zo goed mogelijk de mens bedienen? En die computers die werken het beste als je allerlei commando's gebruikt en in bepaalde zinnetjes spreekt. En dat is dus eigenlijk wat die computers ons aanleren, om in dat soort commando's en zinnetjes te gaan spreken. En daar ga je wat robotischer van spreken. Tegelijkertijd, je ziet dus dat het herkennen van onze stem, dat dat eigenlijk knap lastig is. Die apparaten kunnen het veel beter dan 20 jaar geleden. Veel beter. Maar het is nog steeds knap lastig. Maar je merkt dat bij het synthetiseren van spraak, dat veel makkelijker gaat. Dus dat die computer klinkt als een mens, dat gaat veel makkelijker. Maar dat wij een heel vloeiend gesprek kunnen voeren waarbij ik heel goed begrepen word, dat is echt nog een stap moeilijker.
Als we die lijn even doortrekken, we gaan steeds meer spraaktechnologie gebruiken. Dat betekent dus dat we zeker nog de eerste tijd heel erg commando-achtig spreken. Beïnvloedt dat ook onze sociale interactie. Ik moet denken aan het bekende voorbeeld waarbij Alexa heeft een skill toegevoegd en dat heet volgens mij Yes Please. En dan moet je eerst vriendelijk zijn, omdat kinderen blaffen tegen Alexa. Ik weet nog, toen ik Alexa overigens in huis haalde, toen zei mijn vrouw op een bepaald moment van, hey, eigenlijk doe je best wel onvriendelijk tegen dat systeem. He, dus, want je moet heel heldere commando's geven. Zie je dat voor je? Dat het straks hebben we veel meer spraaktechnologie. En gaan we daardoor ook misschien wat in onze normale communicatie wat meer ruw of houterig met elkaar om?
Ik denk dat het heel telling is dat je ziet dat het bij kinderen zo'n impact heeft. En dat kinderen in de fase dat ze zich nog gigantisch aan het ontwikkelen zijn, dat ze dan zo'n relatie aan kunnen gaan met zo'n systeem. En je ziet, kinderen gaan ook relaties aan met de knuffels die we ze geven. Daar schrijven ze gevoelens aan toe en die willen ze overal mee naartoe nemen. En ja, dat gaan ze dus ook doen. En dat doen ze dus ook met zo'n spraakcomputer. En ik twijfel er niet aan dat als jij in je jeugd dat heel veel hebt gedaan, dat dat een impact gaat hebben op je omgangsvormen en hoe jij je ontwikkelt. Ik denk dat het effect anders zal zijn als je een volwassene bent die, wiens hersenen volgroeid zijn, die helemaal in een bepaalde praktijk zit. Dan gaat dat minder snel veranderen.
Nou, dan doe ik even advocaat van de duivel. Stel, ik word ooit nog eens rijk en beroemd. Ik krijg een personal assistant. Laten we gewoon echt van vlees en bloed. Laten we Marieke noemen of zo, ik verzin maar wat. Dus, en ik heb afwisselend over 20 jaar contact tussen zeg maar Alexa 5.0 en mijn Marieke als. Dan kan ik mij voorstellen, met wat we doen is nu natuurlijk een beetje filosoferen, speculeren, dat op een bepaald moment, zeker als die stem en die interactie wordt beter, dat je dan, daar komt natuurlijk een soort scheidslijn meer in de commandosfeer. Of is dat een te donker scenario?
Nou, wat ik denk dat je wel kan zeggen is, wat die systemen proberen te doen, die proberen jou seamless een dienst aan te bieden. Dat is het hoogste doel. Het hoogste doel is dat de systemen jouw behoeftes perfect kunnen dienen. En ik twijfel er niet aan dat de ontwikkelaars er steeds beter in zullen worden om dat te realiseren. En als jij die onderdanigheid de hele tijd eigenlijk om je heen gecreëerd ziet worden, dan kan het misschien nog wel eens pittig zijn om in een situatie te komen waarbij het ineens veel minder onderdanig is. Dus in die zin zie ik het wel. Dat als bijvoorbeeld callcenters, als dat veel meer onderdanige spraakassistenten zijn die ons gaan helpen, waar nu heel erg veel in geïnvesteerd wordt. Ja, dat zou echt wel effect kunnen hebben als je dan een keer wel mensen aan de lijn hebt. En die wil jou niet zo ongelooflijk geduldig en netjes en altijd fatsoenlijk te woord staan als die spraakcomputer.
Ja, dit is hyper interessant, want wat jij zegt, ben ik het helemaal mee eens. Dus er zijn honderden, duizenden mensen, honderden, komma, duizenden mensen bezig met spraaktechnologie. We nemen maar even een van de grootste, hè? Bijvoorbeeld de Alexa. Dat moet seamless, dat moet vriendelijk. Alexa kan zelfs fluisteren. Hè, als je tegen Alexa fluistert, fluistert ze terug. Onderdanig, conflictvermijdend. Alexa wordt steeds meer in staat om een kletspraatje mee te doen. Maar stel nou in de toekomst, ik verzin iets, een man alleen, Alexa, digital assistant. Dan leer je dus ook bijna niet meer, als je relatief veel contact met zo'n systeem hebt, wat in de toekomst waarschijnlijk is, om te gaan met conflict of tegenspraak of empathisch vermogen. Want je hoeft toch in rekening te houden met de gevoelens van een ander. Is dat ook een beetje het spoortje waar jij op zit?
Ik denk dat je er heel erg onderzoek naar moet doen. Hè? Dat is de toekomst. Maar ik denk dat je het je wel af moet vragen. En ik denk dat je in de eerste plaats altijd moet kijken naar die kwetsbare groepen. Hè, want iemand met een actief sociaal leven, die heel veel mensen tegenkomt, heel veel gesprekken voert, die gaat niet ineens van het padje omdat hij een spraakassistent gaat gebruiken. Maar iemand die al heel erg geïsoleerd is, iemand die heel erg vereenzaamd is, of iemand die bijvoorbeeld een oudere, die bepaalde hersenfuncties begint te verliezen, dan is het echt een ander verhaal. Ja, dus je zag bijvoorbeeld al bij Paro, dat was zo'n knuffel, zeehondje, in verzorgingstehuizen. Die konden ze dan aaien en Paro deed dan geluidjes. En dat vonden die ouderen al heel snel heel leuk. Soms vonden ze het zo leuk dat je je af kan vragen of dit helemaal oké is. Omdat die ouderen ook, dan gaan bepaalde vermogens, die slijten gewoon. Dus die gaan op een gegeven moment echt minder goed doorhebben dat zo'n zeehondje een robot is. En daarin zie je echt een kwetsbaarheid. Dus ik denk dat je vooral in de nabije toekomst moet kijken naar die kwetsbare groepen. En ja, daar zie ik wel wat gebeuren.
Oké, dat is grappig, hè? Want we hebben de tijd, dus ik splits hem even helemaal uit. Je zegt kwetsbaarheid. Hè? Ik snap wat je bedoelt, maar ik doe even alsof ik het niet snap. Die kwetsbaarheid is dan wat? Stel nou, wat maakt het uit dat bijvoorbeeld we gaan het straks nog even hebben over project Zilver. Hè, dus waarbij ouderen krijgen dan een Google Assistant. In Seoul, Volkskrant heeft ooit zo'n heel lang artikel geschreven over zo'n systeem in Seoul. Zeiden mensen, we zijn er hartstikke blij mee. Ik doe advocaat van de duivel. Beste Jurien, jongen, wat maakt er nou uit dat die ouderen niet meer het onderscheid kunnen zien tussen software en een echt iemand, als het netto eindresultaat is dat ze daar toch gelukkiger van worden?
Ja, dat is grappig, hè? Dan kom je echt op vrij fundamentele emoties kom je terecht. Op gevoelens en ideeën die we hebben over menselijke waardigheid. Hè? Dus wat is nou beter? Dat een kleindochter nog wel eens langsgaat bij opa en oma en daarmee een spelletje gaat spelen? Of dat opa en oma in plaats daarvan een robot op schoot krijgen? Of een assistent in het oor? Dus ik vind het allemaal prachtig als die dingen aanvullend zijn. Als je zegt, nee, maar het is hartstikke handig om bijvoorbeeld het noodsignaal af te geven als ze gevallen wordt. Of je kunt je heel veel nuttige dingen voorstellen. Maar waar we voor moeten waken is dat je naar een samenleving gaat waar het een de taak van het ander in gaat vullen. En we gewoon gezelschap hebben gesynthetiseerd, kunstmatig gezelschap.
Sterker nog, ik noem heel vaak in mijn presentaties, heb ik letterlijk eerst een sheet van een jongetje op een iPad en vervolgens van een bejaarde met zo'n digital assistant, hè, waarbij wij als samenleving onze kinderen soms een iPad geven om er maar vanaf te zijn, om even rust te hebben. En dat dus ook doen als digitale assistent bij onze senioren. Waarbij je ook kunt zeggen, ja, kinderen leren best wel iets als ze op de iPad zitten. Of je kunt ook zeggen, nou, betere gezelschap van een digitale assistent dan van niemand.
Ja, dat weet ik. Maar dat is het interessante. Is dat de afweging als samenleving? Beter een digitale assistent dan niemand? Of is er toch nog wel iemand te vinden die je toch nog wel aardig zou vinden?
Ja, en niet onbelangrijk. Op het moment dat je, stel je geeft 1000 senioren zo'n digitale assistent. Mijn angst zit daar dus in, is dat we onszelf daarmee ook een soort ontslaan, along the way, gedurende, van zelf nog wat meer contact opnemen. Snap je? Dat is een beetje mijn zorg. He, dus waarbij je veel senioren voorziet van dit soort technologie, waarmee het je ook, we zijn allemaal druk, ook ik. He, dus wat is je bespiegeling daarop?
Ja, nee, kijk, technologie biedt altijd aan om taken van ons over te nemen. Dat is het idee van technologie. Het leven wordt makkelijker. Bepaalde dingen worden mogelijk. We krijgen meer tijd, die hadden we eerst niet. Dat is het grote verhaal van technologie in de 20e eeuw. Het zal het ook zijn in de 21e eeuw. De vraag is, zijn er dingen die wij niet zouden moeten uitbesteden? Omdat het hoort bij een goed leven, een fatsoenlijk leven, waardige omgang met je kinderen, waardige omgang met opa en oma. Daar gaat het om. En dat gesprek moet je met elkaar voeren. Als het mogelijk wordt om dingen uit te besteden. Want moet je voorstellen hoeveel druk er op de zorg staat om dingen efficiënt te doen. Er is altijd te weinig geld. Dus waarom zou je dan niet massaal overal een computer neer gaan zetten? Als er beloofd wordt, we maken alles seamless, we maken alles efficiënt. En dan zijn we van het probleem af.
Nou, maar geef eens antwoord op je eigen vraag. Dus waarom zou je dat dan niet doen?
Ja, omdat kwalitatieve zorg gewoon duur is. En voor een deel gewoon mensenwerk is. En we dat zouden moeten opbrengen als samenleving. Dat is een kwestie van beschaving.
Ja, in het rapport Hoor Wie Het Zegt. Enorm lezenswaardig, moet er echt bij zeggen. Staat ook, hè, de recht op menselijk contact noemen jullie dat, geloof ik. Daar sta ik natuurlijk achter. Hoewel je altijd in de spagaat zit van, ja, wat is dan betaalbaar? Hè? Dus een Alexa die kan een quizje doen, een raadseltje, het nieuws voorlezen. Die kan misschien vertellen wanneer huishoudelijke hulp er is. Dus daar zit, we moeten ook niet het kind met het badwater weggooien. Alleen, ik ben het heel erg met je eens dat wanneer je uitzoomt en wanneer je de materie van een afstand bekijkt, dat je ook moet zeggen, ja, maar wat doe je dan? Wat wordt die rol van die technologie in die ouderenzorg? En wat willen we uiteindelijk gemakzuchtig uitbesteden omdat we geen zin, geen tijd, geen geld hebben? En wat moet je gewoon, welke moeite moet je uiteindelijk gewoon nog voor elkaar doen?
Ja, precies. En zolang je het vanuit, zolang je een goede zaak hebt en zolang je goede argumenten hebt om te zeggen, ja, maar het leven van die ouder wordt echt beter, prima. En daar zal technologie een onderdeel van het antwoord zijn, dat twijfel ik niet aan. Maar dan is dat je, nee, weet je, dan is dat je argumentatie. En als je merkt, hey, er is hier een technologie push om het gewoon maar te doen. Aan de ene kant van de aanbieders, die willen lekker producten verkopen. En dat is hun goed recht natuurlijk. En aan de andere kant van de overheid, die zegt, jongens, hand op de knip, wij willen besparen, wij zien hier een kans. Als dat de drijvende factor is, ja, dan gaan er waarschijnlijk de belangen van ouderen eronder lijden.
Ja, hey, en je hebt spraaktechnologie en je hebt chatbottechnologie en alles wat daar tussenin zit. De technologie wordt steeds menselijker. Hè? Vorig jaar rond deze tijd organiseerde ik, toen het nog kon voor corona, een serie avonden over kunstmatige intelligentie in het Groninger Forum. En daar was één thema, was digital love. Dus kunnen wij vriendschapsgevoelens ervaren voor dit soort steeds persoonlijker wordende... Je hebt de demo van Alexa ook wel gezien, waarin ze excitement heeft of een beetje somberheid. Dus dat wordt steeds meer seamless. Je kunt er steeds meer... Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot vriendschapsgevoelens? En kan dat uitgroeien tot iets meer? Of zeg jij, Jarno, dit is science fiction?
Ik zou het opsplitsen, omdat we toch de tijd hebben, in twee delen. Dus ik zou zeggen, wat we weten, dat weten we eigenlijk al best wel lang, is mensen schrijven gevoelens toe aan dingen die niet leven. Die niet eigenlijk lief zijn, in die zin van dat ze ons liefde teruggeven of zo. En toch, we vinden een knuffel lief. En we kunnen echt liefde voelen voor een auto. Kunnen we echt liefde voor voelen. Fantastisch, die auto. Dus zijn wij er vatbaar voor dat we ook allerlei gevoelens gaan projecteren op computers? 100%. Geen twijfel over. Maar dan moet die interactie wel daadwerkelijk slagen. En ja, als je vriend bent, dan wil je wel echt een goed gesprek kunnen voeren met die vriend. Dan wil je wel begrepen voelen. En als je dan nu naar heel veel gesprekken kijkt, ja, dan kom je er heus wel achter dat het een computer is met bepaalde scripts die jou te woord staat. En dan is het dus niet echt die vriendschapsrelatie. Dus op dit moment is het nog daarom nog science fiction. Maar dat ligt niet aan een soort gebrek van ons van het toeschrijven van die emoties. Nee, dat doen we wel. Ja. Dat zit wel snor. Maar de technologie is nog niet ver genoeg. Maar als het dat wel is, ja, zeker.
Ja, en een ik hoorde een podcast van volgens mij Financial Times. En dat ging onder andere hierover. En over de app Replica, die ken je ook. Hè? Dat is een chat-app. Ja. En met chat-app Replica, die spiegelt jouw chats. Dus je bent ermee aan het chatten en die probeert continu jouw vriend te zijn. Dat is eigenlijk, hè? Dus het is AI friendship, synthetic friendship. Ik doe even weer advocaat van de duivel. En een vriend van mij van de middelbare school, die sprak ik een tijd geleden. Die is gescheiden. En die zegt tegen mij, ja, weet je, het is, mensen zijn geïnteresseerd, maar na de derde of de vierde keer van mijn vrienden, nadat ik weer vertel over de scheiding, je ziet ze wegkijken, ze hebben het wel gehoord, ze hebben ook hun eigen dingen. Is nou zo'n chatbot, zo'n replica, is die niet uitermate geschikt voor 24/7, midden in de nacht, altijd begripvol? Die chatbot die is vriendelijk, belangstellend, informeert even hoe het gaat. Is dat dan ook niet een blinde vlek van onze interpersoonlijke communicatie die door technologie opgevuld kan worden?
Ja, dat is... Kijk, wij zeggen in ons rapport, wij zijn, bedoel, op een aantal punten zijn we, denk ik, stevig en streng. En op een aantal punten zeggen we, hey, maar dit kunnen wij niet zomaar even beslissen. Dit is echt iets voor de samenleving om over te praten. En zeker hier, als het gaat om dat soort intieme relaties, waarbij mensen eenzaam zijn. Ja, het is ingewikkelder dan zeggen, hé, maar het is met een computer, dus dat is sowieso nep en inauthentiek en je zou het nooit moeten doen. En onzin. Dat is denk ik niet waar. Ik vind bijvoorbeeld ook het idee van praten met iemand die overleden is. En dat vond ik van alles wat ik heb onderzocht, dat maakt het meeste indruk op mij. Je kunt natuurlijk iemand, terwijl die nog leeft, of op basis van materiaal wat nog bestaat, kun je een stemcomputer trainen om te spreken zoals iemand die overleden is. Die kun je dan vervolgens scripts gaan geven en die kun je gaan trainen. En dan kun je een gesprek mee voeren. Dus dan kun je gaan praten met iemand die dood is. Ja, wow, dat is heftig. En dat is het soort van scenario. Ja, daar moet je met elkaar over gaan praten. Wat vinden we hier in godsnaam van?
Ja, wat vind jij ervan?
Ik kan me voorstellen dat het ongelooflijk verslavend is. Dat als jij steeds die persoon kan opzoeken, dat heel verslavend is. En dus ook wel op het ongezonde af. Maar ik kan me ook voorstellen dat het troost biedt. En ja, wie ben ik dan om iemand zijn troost te ontzeggen? Dus dat is gewoon waanzinnig interessant en belangrijk om over te praten. En niet iets om vooraf te zeggen, dat kan niet.
Nee, Jurien, dit is de eerste podcast van 2021 en daarom kan ik heel makkelijk zeggen, dit is nu al de meest interessante podcast van dit jaar. Hè? Daar doe ik technisch niks aan af. Maar wat jij het nu noemt is natuurlijk hyper interessant. Waar ben ik mee bezig? Oké, dus ik heb die avatar gemaakt. Hè? Dus mensen die mij volgen, die weten, ik heb zo'n uiterlijke avatar, ik heb zo'n studio en daar plak je zo'n synthetische stem, plak je daaronder. Hè? Dus die synthetische stem is nu nog een beetje, maar aan de buitenkant ben ik het. Ik ben nu bezig mijn stem te klonen. Hoe bijzonder zou het zijn dat mijn overkleinkinderen, dus de kleinkinderen van mijn huidige kinderen, een verhaaltje kunnen horen, een voorleesverhaaltje uit zeg maar het jaar 2021, voorgelezen door hun opa die toen 44 jaar was. Of zouden mijn kinderen dan continu die verhaaltjes blijven laten voorlezen omdat ze hun vader zo missen en dus moeilijk uit dat rouwproces kunnen ontsnappen?
Ja, ik kan me best voorstellen. Kijk, een van de interessante dingen, nu jij het zo noemt, is dan denk ik van oké, maar dan moet het dus authentiek zijn. Het is de uiting van jou, die moet voor jou authentiek zijn. Dus als jij dat nou een ongelooflijk mooi, bijzonder kinderverhaaltje vindt, dat je altijd zelf voorlas aan je eigen kinderen, dan kan ik me voorstellen dat dat een mooi iets is om door te geven in die vorm. Maar wat nou als jouw stem op een gegeven moment zo goed gekloond is dat er alles mee gezegd kan worden? En dat het dus ook mogelijk is dat er gesprekken gevoerd worden met de stem van Jarno, die Jarno nooit zo zou voeren. Dan krijg je een soort uitbuiting, een soort vervreemding van je eigen stem. En dat willen we volgens mij niet. Dus het is ook heel erg de vraag van oké, als dan straks die geklone Jarno stem klaar is, wat is voor jou een authentiek gebruik daarvan? Hoe zul jij dat de wereld in willen sturen? En waar zou jij eigenlijk voor willen waken? Wat zou je eigenlijk vreselijk? Zou je het misschien vreselijk vinden als op een gegeven moment de boodschappenlijstjes maar met jouw stem voorgelezen worden? Ja. Door je kleinkinderen of je overgrootkleinkinderen.
Maar ben jij tegen, we hebben het nu over het hoofdstuk Digital Immortality, hè? Dus dat je stem zo lang gebruikt kan worden dat je van alles. Ben je daar in principe op tegen of zeg je van ik sta ergens in het midden?
Ik sta ergens in het midden. Ik ben er niet in principe op tegen. Ik denk alleen wel, als je erover na gaat denken, je kunt je heel veel vormen van misbruik voorstellen. En dan is de vraag wel, van hoe kan je dit beschermen? Want als het er eenmaal is, dan is het heel vaak heel moeilijk om het af te bakenen. Om te zeggen van nee, die gekloonde stem kan alleen maar op X, Y, Z gebruikt worden.
Ja, en net zoals bij Google heeft het recht om te vergeten, moeten we dan ook kunnen claimen het recht om te overlijden waarna we niks meer produceren of zo? Ik zit even hard op te denken.
Nou ja, wel. Ik denk, je kunt wel langs die lijn denken van je wil gewoon voorkomen dat er dat jouw stem gekloond wordt.
Ja.
Ja, dat wil je gewoon niet.
Dus over 15 jaar, dan iemand stelt zijn testament op en dan staat er in het testament, ik wil niet dat audio of videoopname van mij in de toekomst wordt gebruikt om mij te reproduceren, zodat daar nou, voor leuke dingen of voor whatever, is dat science fiction?
Ja, maar het is wel science fiction die technologisch gezien heel voorstelbaar is.
Ja.
Kijk, en dat is precies waar wij proberen te zitten. Hè? Van, ja, sommige dingen zijn vandaag niet het geval, maar misschien straks wel. En dan moet je er al over nadenken. En dit is denk ik eentje waar je echt over moet gaan nadenken. Dus die eigendomskwesties, hoe je dat juridisch allemaal vastlegt, ja, daar moet je over na gaan denken. Dan kom je best voor ingewikkelde vragen te staan. Maar het is niet zo dat je nou kan zeggen, denk ik hoor, van nee, je kunt hier überhaupt niet aan beginnen, het is allemaal vreselijk. Want dat voorbeeld wat je noemt, hè, van een kinderboekverhaaltje voorgelezen met jouw stem, ja, dat kan me heel goed voorstellen dat dat aansprekend is en zelfs ontroerend is.
Ja. Hey, en nog even, wat natuurlijk interessant is aan spraaktechnologie, en daar kun je straks nog even iets over zeggen. Nee, laat ik beginnen met deze vraag. Waarom is dus die spraaktechnologie, waarom vind jij dat zo interessant of boeiend, of wat is nou zo, wat maakt onze spraak nou zo intiem?
Ja, vanwege wat erin zit. Hè? Dus mensen kunnen heel goed elkaars spraak herkennen, bijvoorbeeld. Iemand belt je op en je hoort al heel snel wie het is. Ja, dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, een waanzinnig vermogen. Het geeft aan hoe persoonlijk ons stemgeluid is. Als ik een winkelcentrum door zou lopen, of mijn vrouw zou een winkelcentrum doorlopen, die zou ineens mijn stem horen. Dan denk ze, wat is dat? Hoe zit dat? En dus in je dus spraak, daar zit heel veel in. Er zit ook heel veel informatie in. Je kunt van alles bestuderen op basis van je spraak. Hè. Je kunt, en dit zijn technologieën die in ontwikkeling zijn, hè, maar je kunt proberen om te achterhalen hoe iemand zich voelt. kunt proberen om te achterhalen of er misschien iemand een stemdefect heeft, of dat iemand misschien Parkinson's heeft, of andere bepaalde neurologische aandoeningen. Daar wordt nu heel erg onderzoek naar gedaan. Dus die stem, dat is een enorme, rijke schatkist vol met informatie. En dat hebben bedrijven heel goed door. Ja. Dus er wordt nu ontzettend veel onderzoek gedaan. Wat kunnen we allemaal uit die stem halen?
Ja, de stem als databron. Hè? En wat ik heel, heel leuk vond in het rapport om te lezen, is waarbij je uitmuntend volgens mij beschrijft hoe onze stem niet alleen onze sociale relaties onderstreept, of soms vormgeeft, of soms onze stem en onze spraak, onze gesprekken reden zijn voor het beëindigen van sociale relaties, maar ook onze identiteit vormen. Je hebt een best lange lijst over wat die spraak eigenlijk voor ons en het gesprek en hoe wij ons voelen, hoe dat betekent. Dus nogmaals, voor de mensen die het rapport nog niet gelezen hebben, is dat een leestip. Jurjen, kan Parkinson uit onze stem gehaald worden?
Het is, ik zou zeggen, het cutting edge wetenschap. He, dus het wordt serieus onderzocht. Serieus wordt er nu naar gekeken. Dus is het nu onbetwist zo dat het zo is? Nee. Maar serieuze wetenschappers zijn daarmee bezig. En daar wordt vooruitgang geboekt. Dus het zou goed kunnen dat dat straks wel kan.
Ja, en ik weet niet meer in welke... ik denk een maand of... Nee, ik denk iets meer dan een maand geleden werd het artikel gedeeld. Machine learning software kan op basis van het hoesten in jouw smartphone detecteren of je COVID-19 hebt, de ja of de nee.
Ja. Ja, kijk. Je snapt natuurlijk dat het heel erg aantrekkelijk is voor een bedrijf om nu de hand op te steken en te zeggen, hey, ik kan eigenlijk op basis van iemands stem of iemands kuchje analyseren of er COVID in zit. Dat is nog niet bewezen dat dat zo is. Dat is niet door het soort wetenschappelijke procedures gehaald waarbij je daar met enige zekerheid een uitspraak over kan doen. Het gaat echt over bedrijven, ook wel meer start-up-achtige bedrijven, die zeggen, wij gaan dit fixen, wij geloven dat dit kan. Dus je moet die claims altijd met een korrel zout nemen, maar het is een serieus wetenschappelijk veld. Dus het zou best wel kunnen dat als je er genoeg van af weet, dat je daar wel degelijk resultaten kan boeken.
Ik moet zeggen hoor, waar ik heel verbaasd was bij dit artikel is, want er was wel degelijk Carnegie of er is ook dit komt in de show notes. Ik was juist verbaasd over hoe wetenschappelijk het was aangevlogen. Dus toen ik die titel las en ik zag het artikel gedeeld door zeg maar collega's van mij, laat ik het zo maar even noemen, toen dacht ik ja hoor, daar gaan we weer. Hè? Dat is een lekkere kop. Toen ging ik het lezen en toen dacht ik hey. En ik volg dit onderwerp natuurlijk vrij lang, dus een aantal namen kwamen ook bekend voor. Dus toen was ik best wel verbaasd over hey, hoe wetenschappelijk dat is. Maar kun je dan, laat ik jou een iets andere vraag stellen. Kun jij een aantal ziektebeelden noemen waarvan jij zegt, als ik een top 5 moest maken van meest waarschijnlijke ziektebeelden die over 15 jaar door kunstmatig intelligente software gediagnosticeerd kunnen worden op basis van spraaksamples, welke zijn dat dan?
Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat je... Dus ik zou het moeilijk vinden om nu 5 concrete ziektes te noemen. Ik ben ook geen arts. Maar ik denk dat je de vraag die je moet stellen is... wat voor ziektes hebben veel impact, ook veel afwijkende impact op hoe mensen spreken. Dus dit is natuurlijk een ding met Parkinson. Dat het nogal grote sporen achterlaat in hoe iemand spreekt. Dus dit is als een gezond iemand zou moeten nadoen hoe het klinkt als iemand Parkinson heeft, dat is best ingewikkeld om dat overtuigend te doen. Hè? Want het is heel specifiek. Dus ik denk dat je naar dat soort van ziektebeelden moet kijken. Dat je zegt, de afwijking van normale spraak, die is echt groot, die is echt duidelijk. Daar zou je zeker vooruitgang kunnen boeken. Dus daar kan me heel goed voorstellen dat dat gewoon kan.
Ja.
Er zijn ook echt geraffineerdere zaken over... proberen te analyseren hoe iemand nou aan het ademhalen is en of dat misschien kan samenhangen met, weet je wel, de long-hart samenwerking, weet je, dat soort ziektebeelden die daar dan bij komen kijken, ja, weet ik niet, is lastiger. Dus dat moet de tijd gewoon maar uitwijzen. Maar ja, heel veel serieuze wetenschappers zijn ermee bezig, dus ik twijfel niet aan dat er wat uitkomt.
Ja, ik lees even voor een stukje uit het rapport, waarbij een lijstje wordt genoemd van zaken waarom aan wordt gewerkt voor mensen die er helemaal geen... dat is alcoholisme, slaapapneu, longziektes, depressie, posttraumatische stress, emotionele stress, angststoornissen, autisme, Parkinson, Alzheimer en zelfs hersentumoren. En het hebben dus over ziekte. Dus over 10 jaar is bijvoorbeeld een van mijn kinderen wordt zelfstandig ondernemer. Die belt naar een verzekeraar die zegt, hey, ik wil graag een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nou, dan moeten we even bellen met die en die. En vervolgens draait er software mee. Die analyseert. Of een van mijn kinderen komt in loondienst en die heeft een functioneringsgesprek. En software, een kastje software, luistert dan mee in dat gesprek. Is dat een te donker scenario?
Je kan je heel goed voorstellen dat in de meer... Kijk, Nederland is niet een totaal cowboyland als het gaat over hoe verzekeringen opereren. Amerika is dat al een heel stuk meer. Je kunt je echt wel voorstellen dat dat soort van applicaties in Amerika ontwikkeld worden. Ook cultureel, hè? Dus dit zijn ziektes. Maar ook gewoon cultureel. Daar kan ook een racistisch element in zitten. En dat je denkt van, nou, dit klinkt als bepaalde subcultuur, Afrikaans-Amerikaans. Nou, ik weet niet of jullie een lening moeten geven. Hoger risico dat het niet terugbetaald wordt. Dat zit namelijk ook in onze stem. Dus die hele range, hè, van ziektebeelden, van culturele elementen, persoonlijkheidskenmerken. Het zijn allemaal dingen die aan de stem gekoppeld kunnen worden. Het zijn allemaal dingen die nu onderzocht worden. En waarbij er dus bedrijven voor een deel al zijn. Als je naar Amerika kijkt, maar ook op zullen komen. Die zeggen, wij kunnen die link leggen. Wij kunnen daarmee een dienst aanbieden aan bijvoorbeeld inderdaad zo'n verzekeraar die een oordeel over jou moet vellen. Of over een werkgever die een oordeel moet vellen over iemand die aangenomen wordt. En ja, dat moeten we dus. En daar zijn wij strenger. Dus daar zeggen we echt van, wacht even. Biometrische analyse van mensen. Nu wordt dat al. Het is al volwassen, hè, als het gaat over identificatie. De politie wil dat graag. Die heeft weer getapt. Die wil weten wie wat zegt. Daarvan zeggen moet je heel streng reguleren. En in de openbare ruimte moet je het niet doen, want dan heb je geen anonimiteit meer. En als het gaat over andere biometrische kenmerken. Er moet heel streng naar gekeken worden.
Ja, en het verbaast me dus echt. Hoe weinig bekend is bij mensen. En ook daarom maken we deze podcast. Hoeveel data in die stem besloten ligt. Dus als je die lijsten ziet. Natuurlijk al geschatte leeftijd. Eventueel overgewicht. Gender vanzelfsprekend. Etniciteit. Ja. Geschatte leeftijd. Nou, dus zo kun je een enorme trits van zaken. Die sowieso dus al in die stem besloten liggen. Dat ten eerste. Ten tweede. Werken bedrijven er naartoe dat bepaalde ziektebeelden daaruit gehaald kunnen worden? En wat mensen zich ook niet realiseren, volgens mij, en nu werk ik toe naar de reden waarom ik mijn Google Assistant en Alexa heb ontkoppeld, 1,5-2 jaar geleden, is omdat die data die nu wordt opgeslagen, die is misschien 15 jaar, zit die barstensvol met allerlei waardevolle informatie. Dus waarbij wij dus die machines, die spraaktechnologie voeden met onze stem, is vergelijk ik heel vaak met het begin van Facebook, toen mensen nog van alles op Facebook knikkerden in een enorme naïviteit. Of zeg jij tegen Jarno, ja, daar heb je hem weer met zijn donkere kijk op de zaken, Jarno Duursma. Ga jij er wat lucht in blazen?
Nou, ik denk dat de aanpak is een beetje aan het veranderen. Dus dat idee van, we maken een gigantische berg met data, die wordt hoger en hoger en hoger en hoger. En daar gaat nooit meer iets vanaf. Je merkt dat ze aan het overstappen zijn, de grote bedrijven. Het gaat nu meer in de richting van, we pakken een stukje data, we trainen het algoritme. Dan hebben we eigenlijk de buit al wel binnen. En dan kan die data ook weer weggegooid worden. Dus dat idee van er is iets van jou opgenomen en dat blijft voor eeuwig staan. Ja, het zal misschien bij sommige leveranciers nog zo zijn. Maar bij de meeste, bij Alexa werken ze ook nu aan een functie dat je kan zeggen, Alexa, delete my voice history. En dat weggegooid wordt. Dat betekent niet dat het vraagstuk weg is. Dat is er nog steeds. Maar het zit vooral op, die algoritmes worden steeds slimmer en steeds capabeler. En die kunnen ons steeds beter op basis van al die informatie beïnvloeden. Dat stukje dat gaat door en door en door. En dat moet steeds sterker worden. Die grote hoop met data, die willen die bedrijven eigenlijk ook wel verminderen. Zolang hun algoritmes maar getraind kunnen blijven worden. Zolang die maar niet dommer worden.
Ja. Ik kan me overigens wel een onderdeel uit jullie rapport herinneren van Canary, nou ik ben even de tweede naam, maar van een bedrijf die helpt een verzekeringsmaatschappij met iets van 15 jaar telefoondata om vervolgens te trainen.
Ja, die cowboys heb je nog steeds, maar dat zijn wel cowboys. Dus okay. Bij de grote bedrijven Zover moeten we ook zijn. Hè? Bij de grote bedrijven Amazon, Google merk je wel, ze zetten stappen om die databerg te verminderen.
Ja.
Maar ja, nee, dat kan natuurlijk. En het is heel moeilijk om na te gaan of data die je een keer hebt weggegeven of een keer online hebt gezet, weet je, of die nou voorgoed weg is, dat is bijna niet te doen.
Ja, en als ik bel naar een energieleverancier en er wordt gezegd, deze data, dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden, wordt dan de mens of de machine getraind?
Ja, goede vraag. Het kan best zijn dat ze daarmee ook een machine trainen. Dus dan moet je kijken naar de kleine lettertjes, om het zo maar te zeggen. En dan is de vraag, hebben ze het goed op orde?
Ja.
En dat is ook iets waar wij voor pleiten in het rapport. En nu werkt het heel vaak zo met privacy en data, dat als er ergens een totale ramp plaatsvindt, om het zo maar even te zeggen, ik zeg het een beetje gechargeerd hoor, maar dan komt de autoriteit persoonsgegevens erop af en die gaat kijken, heb je het eigenlijk wel in orde? Wat wij zeggen is, als je nou van plan bent om dit soort biometrische analyses te doen, ja, dan moet jij een vergunning aanvragen. Dan moet jij aantonen dat jij je zaken op orde hebt. Dat je gegevens goed beschermt, dat je bewaartermijnen in orde zijn. Alles waar we het net eigenlijk over hebben. En als dan gezegd wordt van, nou, bij jou is het goed geregeld, prima. Zet er een keurmerk op, zet er een stempel op, oké. Dat is eigenlijk de werkwijze waar wij voor pleiten. En niet bedrijven op de blauwe ogen geloven en denken, oh, jullie zullen die technologie allemaal wel betrouwbaar inzetten. En als het echt misgaat, nou, dan komt de toezichthouder wel kijken.
Ja. En als we het hebben over hoe bedrijven dat gebruiken, over die callcenters, dan kennen jij en ik de software van Cogito. En Cogito die helpt callcenter agents, dus mensen van vlees en bloed, om de emoties van de beller in te schatten. En op basis daarvan bijvoorbeeld tips en adviezen te geven. Vraag 1. In hoeverre is de spraakanalyse software in staat om emoties te analyseren met een redelijk hoge betrouwbaarheidsmarge? En vraag 2 is natuurlijk vervolgens, moeten we dat willen, dat we gecoacht worden door kunstmatig intelligente software? Vraag 3 zou dan ook zijn, wanneer we dat heel vaak heel lang doen, worden we als mens dan ook minder goed in het kunnen inschatten van auditieve signalen in een gesprek tussen twee mensen? Wat een boel vragen.
Dat zijn een boel vragen. Dus die eerste vraag, kijk, die foutmarges, daar is nu veel discussie over. Hoe hoog zijn die nou eigenlijk precies? Want wat is nou het probleem? Het probleem is, denk bijvoorbeeld aan iemand die heel depressief is, die kan best opgewekt overkomen in een gesprek met jou. En vervolgens gaat zo iemand naar huis en dan, in het gesprek met jou, weet je, dan is dat verdriet al enorm gevoeld en het gaat eigenlijk helemaal niet goed met die persoon. Maar die kan het maskeren. Dat is een probleem voor dit soort onderzoek. Dat iemand blij klinkt, maar die persoon is eigenlijk helemaal niet blij. Die is eigenlijk heel erg verdrietig. Tegelijkertijd, voor heel veel mensen zal natuurlijk gelden dat als deze persoon blij klinkt, deze persoon waarschijnlijk wel blij zal zijn. Dus wat hiervoor geldt, is dat je ervan uit kan gaan dat er heel veel fouten gemaakt worden. Maar ja, het zal ook best vaak goed gaan. Dus het kan nog steeds best behulpzaam zijn. Alleen moeten we accepteren dat dit soort fouten de hele tijd gemaakt worden door die machines. Het is heel erg een soort, stel de bulk is oké, maar er is een ontzettend grote groep die eigenlijk helemaal niet goed wordt ingeschat. Wat vinden we daarvan? Nou, ik vind dat niet oké. Dat is geen goede technologie. Nee, maar het wordt nu al ingezet.
Ja, en stel ik bijvoorbeeld nogmaals, ik werk bij een energieleverancier. Dat softwarepakket is bij mij geïnstalleerd, 5 dagen per week. En 5 dagen per week krijg ik bijvoorbeeld, ik bel met jou, jij bent geïrriteerd. En ik krijg 2 of 3 tips op mijn beeldscherm, want zo werkt die software, om te zeggen, hey, reageer empathisch, bied je excuses aan. Hè? Zo werkt die software dan. Oké. Okay. Ja. En als ik zelf een beetje vermoeid klink als agent, dan krijg ik een afbeelding van een kop koffie bijvoorbeeld. Van Spice Up, Jarno, huppakee, anders kom ik misschien niet empathisch over. En als ik het goed doe, krijg ik zo'n foto van zo'n hartje bijvoorbeeld. Je doet het hartstikke goed. Ja. Oké, zo en zo.
Ja.
Nou, dan helpt die technologie mij, maar dan op een bepaald moment vertrouw je op de technologie. Dus dan train je minder je eigen antennes. En dan word je daar, verlies je dus een bepaalde skill als het gaat om je sociale relaties. Of zal dat wel meevallen?
Ja, weet ik niet. Ik denk dat het ook kan helpen. Ik kan me best voorstellen. Ik kan me best voorstellen dat als je heel houterig bent in je communicatie, je krijgt dat een keer, je krijgt die feedback een keer van een computer. Mensen willen best veel dingen aannemen van computers, hè? Het zou best kunnen dat dat een ander effect heeft, omdat een ander mens dat tegen je zegt, dan vind je die persoon misschien stom. Misschien dat je van die computer dan wel denkt van, nou ja, oké. Dat je er toch iets mee doet. Dus ik wil echt niet uitsluiten dat dat niet een positief effect kan hebben. Ik denk gewoon dat er ook duidelijke kosten zijn. En die kosten die zitten in die foutmarge, het zit in, heb je zaken op orde, ben je het eigenlijk wel goed aan het opslaan, ben je niet stiekem allemaal data-analyse aan het doorverkopen aan andere partijen die ook al wat willen weten over hoe iemand zich voelt. Daar zitten gewoon nog heel veel haken en ogen en daar hebben we het gewoon echt nog niet goed geregeld. Dus daar zien wij voor de politiek een hele duidelijke rol. Maar dat er op zich een winst te behalen valt, ja, dat wil ik best geloven. Ik denk best dat er een winst is. Ik denk, mensen zijn zo vaak ongelooflijk houterig. En we kunnen best wat feedback gebruiken bij hoe we met elkaar omgaan. En het is ook wel aardig als je een keertje sympathiek te woord gestaan wordt door iemand bij een callcenter.
Nee, ik vlam het ook niet meteen af hoor. Ik zeg niet van we moeten dat niet doen. Alleen is het natuurlijk op het moment dat je in zoiets precairs als sociale interactie mensen, al is het maar voor 2 centimeter, wat gaat afstompen omdat ze zich wat meer vertrouwen. Hè, dan moet ik denken aan een onderdeel van mijn boek uit 2017, waarin ik zeg dat vervolgens zo'n digitale assistent, hè, stel bijvoorbeeld ik ben 1-op-1 met mijn vrouw, we hebben een gesprek en vervolgens wij krijgen oneenigheid over weet ik veel wat. En dan die Alexa die hoort dat misschien of die zegt na verloop van tijd van hey, ja, misschien is het goed dat jullie even jullie oneenigheid nu even laten voor wat het is en daar later misschien op terugkomen. Of ik krijg ineens een ping, het is allemaal science fiction, maar ik krijg ineens een ping in mijn smartphone die zegt, nou, je vrouw klinkt wel geïrriteerd. Of mijn vrouw krijgt een ping Jarno klinkt een beetje geïrriteerd. Waarbij dus de digitale technologie om ons heen, spraakanalyse, ons ook gaat coachen, bijvoorbeeld.
Ja, ga je haar een beetje van overeind staan, toch?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk mijn werk om in die toekomst te kijken. Ik kan mij bijvoorbeeld best voorstellen dat bijvoorbeeld auto's in de toekomst geïntegreerd krijgen. Dat je, nou, bijvoorbeeld stel je komt uit de kroeg en dat je eerst even 30 seconden een tekst moet voorlezen of even spraak moet doen voordat de auto zich unlockt. Om zeker te weten dat je bijvoorbeeld geen alcohol, dat je dus niet dronken bent. Dat is technisch helemaal niet moeilijk. Dus dat roept natuurlijk ook vragen op. Dus kun je nooit met, en dat is een goede zaak, maar je kunt nooit met 4 pils achter de kiezen, achter het stuur zitten.
Nee, is ook. Dus de, kijk, wij hebben het altijd, dit is essentieel woord, is een beetje een formeel woord, proportionaliteit. Dat is eigenlijk bij alles wat we doen over de digitale samenleving, is dat het allerbelangrijkste woord. Het gaat erover, is iets de moeite waard? Is de kostenbatenafweging goed gemaakt? En je hebt het over het voorkomen van verkeersongelukken, omdat mensen met alcohol achter het stuur gaan zitten. Waanzinnig belangrijk om dat te voorkomen. Want de tragedies die ontstaan in het verkeer zijn afgrijzelijk. Dus dat is een duidelijke baat van zo'n technologie, als dat zo echt zo werkt. Aan de andere kant kun je van alles bij kosten voorstellen. Dus dat alcoholisme, is het echt een goede scan van alcoholisme? Of kan iemand dat ook op de even manier gaan omzeilen en faken? Gaat daardoor de sociale controle afgezwakt worden? Omdat we toch wel weten van, oh nee, maar er zit wel een slim alcoholslot op die auto. Ik hoef die persoon niet meer aan te spreken. Ja, nu houden we elkaar behoorlijk in de gaten als het gaat over dronken achter het stuur rijden. Heel sterke sociale controle. Dus je moet je handen vies maken en echt in dat soort afwegingen gaan duiken. En echt proberen te achterhalen wat hier nou precies gebeurt. En dan kom je altijd wel ergens uit. Dan kom je altijd wel op, denk ik, op goede antwoorden die ons verder helpen met die technologie. Maar je moet dat soort discussies moet je aandurven gaan. Dus daarom denk ik dat het ontzettend goed is dat je dat soort scenario's voor probeert te stellen en mensen daarin probeert te verplaatsen en een soort van onze gevoelens erover probeert te activeren. Want dat is essentieel om die proportionaliteit na te gaan.
Nog eentje, we gaan nog even door. Wat is proportioneel? Stel die software dat je kunt hoesten in een smartphone en dan zegt die met 92-93% zekerheid of je COVID-19 hebt, die wordt FDA approved, dus die mag gebruikt worden. Dan kom ik als spreker bijvoorbeeld bij Media Plaza Utrecht, ik wil een lezing komen doen en dan hangt daar een kastje en dan zegt mijn opdrachtgever bijvoorbeeld, nou ja, nou, leuk dat je komt spreken, maar hoest maar even in dit. Of bijvoorbeeld, ik wil naar het theater, daar zit een device, ik moet daar even in hoesten en zo, als je het over proportionaliteit hebt, dus willen we dan ook toe naar een samenleving waarin dit standtepede geanalyseerd kan worden overal? Dit is ook, jij zegt terecht, dat ik jou... het is goed dat ik gevoelens... Wat voel jij bij dit COVID-19 voorbeeld?
Nou, wat ik voel is dat COVID-19 een van de ergste dingen is die onze samenleving is overkomen sinds, nou ja, in ieder geval sinds ik ben geboren. En ik kan me heel goed voorstellen, je hebt nu die nieuwe apparaten waarbij je op reuk een bepaalde scan krijgt. Hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat soort apparaten gaat installeren als het heel aannemelijk is dat je daarmee bijvoorbeeld een sector weer open kan doen. Waanzinnige maatschappelijke winst. Hè? En we hebben het over een pandemie met dodelijke gevolgen. Dus dat is één ding. Maar we hebben ook andere griepjes bijvoorbeeld. He, misschien werkt het ook wel zo dat je op een gegeven moment, dat je een analyse kan doen met zo'n hoestje. Mm-hmm. Dan krijg je dat je gewoon zegt van, nee, wij hebben bepaalde hygiënestandaarden. Als je bij ons in het theater komt of het restaurant, whatever, wij zorgen ervoor dat mensen gewoon niet ziek zijn. Want ja, griepjes, we hebben nu de technologie om dat wel te voorkomen. Ja, dan heb je echt weer een andere kostenbatenafweging. En denk van, ja, kom op, een griepje. Hoe gevaarlijk is dat nou precies? Valt toch wel mee?
Ja, dan doe ik advocaat van de duivel. Hè? Want er zijn ook mensen, ook die ik ken van het schoolplein. En die zeggen, ja, als ik COVID-19 zou krijgen, word ik net zo ziek als dat ik griep zou hebben. Dus we hebben het over. Snap je? Het is een interessante materie. Nee, maar ik bedoel, weet je wat het is? Je kunt dus, willen we dan, maar dit zijn natuurlijk de fantasiebeelden om te prikkelen wat eventueel mogelijk is. Stel nou dat bij ieder theater zo'n kastje hangt waar je dan even in hoest. En dat vervolgens ook wordt gezegd van, even geheim, u heeft aanleg voor een gegeneraliseerde angststoornis. Ja, mogen wij u alvast adviseren over eventueel meditatietherapie?
Ja. Ja, dat is natuurlijk volstrekt bizar als dat zou gebeuren. Tenminste, dat is echt mijn morele.
Ja, en ik zet die dingen wat tegen elkaar weg, omdat ik ben het natuurlijk roerend met jou eens en daarom zeg ik het ook. We moeten natuurlijk naartoe dat we hier goed over nadenken voordat het ons overkomt. Waarbij zeker in het tijdperk van corona, waardoor de noodwet natuurlijk veel meer mogelijk maakt dan dat daarvoor te bedenken was, is natuurlijk interessant. Wat willen we dan uiteindelijk? Stel nou bijvoorbeeld, ik stel jou toch maar even de vraag: Alexa integreert software waarmee dat soort ziektebeelden gedetecteerd kan worden. En die, net zoals, wat was het ook weer, 23andMe, daar kon je DNA op sturen. Kun je ervoor kiezen om daar een analyse op los te laten? Vind jij dat de rol van het technologiebedrijf? Zeg je, nee, dan moeten we heel ver bij uit de buurt blijven.
Kijk, technologiebedrijven, dan kom je eigenlijk in de discussie. Kun je technologiebedrijven zo reguleren en hebben die de juiste cultuur dat je een technologiebedrijf echt kan vertrouwen? Hè? En het is natuurlijk heel vaak zo dat technologiebedrijven allerlei essentiële diensten in de samenleving leveren en dat het gewoon commerciële bedrijven zijn en niet een overheidspartij. Hè, denk aan bijvoorbeeld allerlei medische apparatuur die gemaakt wordt door commerciële partijen. Dat vinden we prima. Waarom vinden we dat prima? Omdat we de zaken op orde hebben. Goed gereguleerd is, goed spul, goed getest. Dus daar kunnen we gewoon op aangaan. En dat geldt hier ook voor. Dus als een technologiebedrijf in de medische sector iets gaat doen, dan moet het zich houden aan de standaarden van de medische sector. En wat we soms, dat lijkt mega evident. Maar het is opvallend hoe vaak dat soort logische redeneringen niet echt opgaan als het gaat over de grote technologiejongens die de wereld met zo'n ongelofelijke snelheid vooruit helpen. Dan hoeft het niet. En dan moeten we het vooral allemaal aanschaffen en dan is het allemaal fantastisch. Dus die evidente dingen, kijk naar kostenbaten. Heb je de zaak goed geregeld? Is het eigenlijk wel bewezen? Dat zijn vragen van gezond verstand. Maar die zijn soms heel moeilijk te stellen. Die zijn in de politiek soms ook heel moeilijk te stellen. Omdat er een gigantisch enthousiasme is over die bedrijven, over die producten. Omdat er een enorme lobby is, een enorme push om het met z'n allen te gaan doen. En dan hebben wij niet meer het gezonde verstand om die vragen te stellen en dit soort gesprekken te voeren. Dus eigenlijk, Raad en Instituut roept eigenlijk continu op tot, wacht even, laten we er even over gaan praten. Waar zijn we nou precies mee bezig?
Ja, en waar zijn we nou heel zo mee bezig? Dat vind ik een goede vraag ook. Met betrekking tot de volgende vraag. Hè? Dus wij hebben steeds meer technologie om ons heen, waarvan spraaktechnologie eentje is. En die maakt ons het leven makkelijker. Hè? Je hoeft maar te zeggen, Alexa, etenstijd en je lichten worden gedimd. De klassieke muziek gaat op. De verwarming gaat een beetje omhoog. Alles wordt steeds meer seamless. Hè? Dat woord gebruikt je zelf. Is dat een goede ontwikkeling of is zeg maar die praktische jeuk die technologiebedrijven proberen weg te nemen, is dat eigenlijk ook niet de glans, de wrijving in het glans van het leven wat we zelf moeten ontwikkelen?
Ja, dat is interessant. Mirjam Rasch die heeft een boek geschreven, hè, over het heet Frictie. Dat gaat ook heel erg hierover.
Oh, oké. Okay.
En ik denk dat je moet je steeds afvragen van wat is nou goede frictie. Hè? Je had misschien ook over de huisvrouw van de jaren 50 kunnen zeggen van oh nee, maar het is zulke prachtige frictie, want die is zo lekker in het huis bezig en die moet alles balanceren met de man en het werk en het eten op tafel. En dat geeft het leven toch glans dat je dat allemaal... En nu denk je, wat een onzin. Die huishoudelijke apparaten, die hebben gewoon een generatie vrouwen bevrijd. Dat was gigantische technologische vooruitgang, gigantische maatschappelijke vooruitgang. Dus de vraag is, oké, wat voor frictie dan precies? Als ik helemaal seamless geen praktische domme klusjes meer hoef te doen, maar in plaats daarvan stort ik me gewoon met alle uren die ik heb in een enorm stressvolle carrière, ja, heb ik dan iets gewonnen? Waarschijnlijk niet.
Nee.
Dus de vraag is, oké, als ik mijn handen vrij heb, dankzij technologie, wat wordt de invulling daar dan van? Ja. En dan kan het misschien best zijn, en dat is leren leven met technologie, dan kan misschien best zijn dat ik de tijd die ik dan over heb niet weer stop in nog productiever zijn in mijn stressvolle baan. Maar dat ik dan gewoon wel lekker in het bos ga wandelen met mijn hond.
Ja, kijk, wat mij interesseert in dit, ik heb daar ook blogs over geschreven, wat me erg interesseert is die praktische jeuk die steeds meer wordt weggenomen. Terwijl ook, je kunt ook praktische jeuk als even een moment van reflectie of het leren rekken van je eigen innerlijke elastiek om te gaan met die, ja, was het frustratie of zo, hè, waardoor we ook, ja, in mijn optiek, hè, dus mijn persoonlijke, ook waardoor we ook persoonlijk groeien. Of zeg jij van, nou ja, nou, dat vind ik een te donker scenario.
Nee, ik vind het niet te donker. Ik denk dat het klopt. Ik denk dat je met frictie, dat er ook groei in zit. Maar ik denk ook dat, ja, de tijd waanzinnig kostbaar is. Als ik bijvoorbeeld even heel persoonlijk mag worden. De afgelopen periode in deze pandemie, met mijn gezin, alles wat ik moest doen. Ik ben er niet in geslaagd om zo fit te blijven als ik had gewild. Het is mij gewoon niet gelukt. In de tijd die ik nu heb, het is mij gewoon niet gelukt. Dus even mijn beste wil, dat is een klassiek voornemen, maar echt, het gaat gewoon niet de goede kant op. Ik moet gewoon weer fitter worden. Als ik nou technologie kan gebruiken om net wat meer tijd voor mij vrij te spelen, die ik dan kan besteden aan fitter worden en ook de frictie van fitter worden. Hè? Dus het feit dat het een beetje pijn doet, dat het een beetje oncomfortabel is, maar dat er een lekkere payoff aan zit aan het einde, dat het ontstressend werkt. Dat zou ik een heel goede deal vinden. Dat zou ik top vinden. Dus de vraag is van ja, in wat voor soort van werk blijf je dan hangen? Hè? Waar wil je bevrijd van worden en waar geef je je tijd weer aan uit?
Ja.
En ik denk dat we moeten voorkomen dat het weer een efficiëntieslag wordt. En dat het is, oké, we halen aan de linkerkant tijd weg. En die moet je dan direct weer inleveren bij je baas. Om het,
ja,
zo maar te zeggen.
Ja.
Daar moet je voor oppassen.
Nee, ben ik roerend met je eens. Nog even over die wrijving, hè? Als volgt. Ik ben zelf 44. En toen ik... 10 was, om het zo maar te zeggen, toen kwam ik met heel veel mensen steeds in aanraking bij de supermarkt of in het ziekenhuis of whatever, gewoon op straat. Nu is dat minder, hè? Dus ik zie dat bijvoorbeeld mijn kinderen minder mensen tegenkomen en dat wordt natuurlijk meer vervangen door robots of spraaktechnologie of online. Daardoor worden ze volgens mij ook wat minder getraind in soms de wrijving van sociale relaties of de wrijving van awkwardness van een gesprek. Dat zal denk ik door de spraaktechnologie toenemen. Of zeg je van ja, nou, maar dat is zo flinterdun, dat is te onderschatten. Dat zal waarschijnlijk geen enkele impact hebben op hoe jonge mensen opgroeien.
Ik denk dat voor een deel klopt, hè. Dit scenario is er gewoon. Ik denk dat je het naast meerdere scenario's moet zeggen. Hè? Dus kinderen in de digitale wereld, die komen op allerlei plekken terecht waar we over na moeten denken. Hè, online gaming, dat heeft wrijving. Dat heeft serieuze wrijving. Hè, daar wordt gescholden, daar wordt gepest. Daar moet je je enorm overeind houden. Dat is bikkelhard. Dat is zo hard. Dat is echt... Nou ja, heftige wereld. Ik heb nu kleine kinderen, maar als die... Als die wereld in zouden duiken, dat zou ik echt heel spannend vinden. Hè, dus welke frictie vinden we belangrijk? Laten we dat eens benoemen. Hè, welke confrontaties vinden we dat onze kinderen aan zouden moeten gaan? En wanneer staat digitale technologie dat in de weg en wanneer niet? Hè, dus ik denk dat er heel veel aan de hand is met kinderen in de digitale wereld. Maar Ik kan me ergere dingen, ik kan me in ieder geval ergere dingen voorstellen dan dat bepaalde kleine wrijvingsmomentjes weggaan. Ik vind het eerder heftig, snap je? Dat is een beetje.
Ik ben het mee eens, dat is ook niet het grootste probleem. Maar along the way dacht ik wel, hey, als spraaktechnologie, het wordt steeds vriendelijker, we spreken steeds minder mensen, verliezen dan kinderen iets van hun sociale vaardigheden? Nou, jij en ik denken, ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren, maar waarschijnlijk is dat in de marge. Jurien, ik kijk met een schuin oog naar de klok. Een van de belangrijkste dingen hebben we nog niet over gehad en dat wil ik echt met jou over hebben. One shot answer. Dus bijvoorbeeld, ik stel een vraag aan mijn Google Assistant. Hoe lang is het Pieterpad? 498 kilometer. Maar stel, ik vraag iets over de muur die Trump van plan was om te bouwen. Ik vraag iets over bestorming van Capitool. Ik vraag iets over geschiedkundige feiten waar de meningen over verdeeld zijn. Wat vind jij ervan dat een digitale assistent een vaak heel simpel antwoord geeft op zaken die over het algemeen best complex zijn. En wat met betrekking tot waarheidsvinding. Maar ook ontleren we daarmee niet een beetje om zelf heel ergens in te duiken en dat zelf eens te onderzoeken? Of zeg je, ach Jarno, als ik Google en daarboven staat het allereerste antwoord, dan lees ik hem ook en ben ik ook weer weg.
Nee, ik denk dat hier echt iets speelt. Dus ik denk dat online zoeken, daar moet je ook best wel veel skills voor hebben, hè, als je achter een beeldscherm zit. Dat kan je trouwens ook met de stem doen. Hè? Maar wat hier heel vaak over gaat is, er staat een stemapparaat bij je in de buurt en daar voer je gewoon een gesprek mee. Er komt even geen beeld bij kijken en dan krijg je gelijk een antwoord. Ik denk dat het echt een duidelijk verschil is. In zo'n one-shot relatie moet je er maar op vertrouwen dat het klopt. En is het veel moeilijker om door te vragen, om alternatieven te zien, om te verkennen, om te leren, om te ontdekken. Dus ik twijfel er niet aan dat als kinderen vooral op die manier vragen beantwoord krijgen, dat dat leidt tot de-skilling, dat ze vaardigheden verliezen. Ik kan me voorstellen dat die stembediening met een scherm, dat je dan wel dingen kan bedenken waarbij je juist een goede lerende omgeving kan creëren. Ja, omdat kinderen snel een vraag kunnen stellen en bijvoorbeeld kunnen navigeren op het internet, dingen kunnen opzoeken. Dus het kan wel goed werken, maar ik vind dit een heel belangrijke kwestie. En die macht om wie mag het antwoord geven, die zie je ook op andere plekken. Zoals bijvoorbeeld, wie mag de advertentie plaatsen? Wie mag een bepaalde dienst leveren? Er is gewoon minder ruimte in zo'n puur op audio gebaseerde omgeving. En dan wordt het nog spannender van wie mag welke ruimte dan eigenlijk innemen. We hebben met Google weet ik voor hoeveel rechtszaken gehad over wie waar in het rijtje van Google resultaten mag staan. Dat is enorm belangrijk voor bedrijven. Hoe gaat dat nou in de beperkte ruimte van zo'n audio omgeving? Dus dat is denk ik echt een heel belangrijk om over na te denken.
Ik ben het daar heel erg mee eens. Stel nou bijvoorbeeld dat mensen aan Google Assistant gaan vragen, wie is de allerbeste spreker van Nederland? En ik wil dat Google Assistant dan antwoordt, Jarno Duursma. Stel nou, ik ga dus 82 WordPress pagina's creëren met allemaal spreker, Jarno Duursma, hij is de beste spreker. Ben ik dan over een jaar door de Google Assistant uitgekozen?
Nou, het zou kunnen dat dat soort zaken eens in de zoveel tijd gereviewd worden en dat ze dan denken, hey, volgens mij is hier iets aan de hand.
Even vanuitgaan dat ik niet de beste spreker van Nederland, wat natuurlijk, dat is even het misverstand, maar ik snap wat je bedoelt.
Nee, dat is inderdaad zo. Ja, maar kijk, dit wordt geautomatiseerd. En als het geautomatiseerd wordt, krijg je dit soort gekke dingen. We hebben dat ook met geautomatiseerde beeldherkenning gezien, ook allemaal gekke voorbeelden gezien. Dus ja, er gaan gewoon gekke dingen gebeuren. En of dat nou is wie de beste spreker is, of misschien wel zoiets heftigs als wie heeft de verkiezing in Amerika gewonnen. En dan voel je eigenlijk gelijk al hoe essentieel dat is. Op dit moment kunnen mensen op allerlei verschillende manieren het nieuws tot zich nemen en informatie zoeken. Maar als het nou echt dominant via zo'n audiorelatie gaat, ja, dat is echt een heel grote topic. En dan hebben we nog meer discussies over hoe we die platformen precies moeten gaan in het gereel gaan houden. En zorgen dat wat daar tevoorschijn komt, dat dat er vertrouwen is, dat dat oké is.
Ja, en je krijgt uiteindelijk, ik moest even denken aan bijvoorbeeld dat Mueller-rapport, waarbij Mueller onderzocht of er Russische betrokkenheid was in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Nou, daar bleken heel veel aanknopingspunten waar gewoon veelvuldig contact is geweest tussen Rusland en Amerika, het team van Trump, et cetera. Wat best een complexe materie. Maar uiteindelijk is de Senaat spreekt hem vrij. Hè? Daar zit natuurlijk ook nog heel verhaal achter, want de Senaat was op dat moment republikeins. En dan zou het net zo kunnen zijn dat zo'n Google-assistent zegt, nee, hij is er niet voor veroordeeld. Waarbij je dus in één zin nuance en diepte weghaalt, wat volgens mij heel belangrijk is voor iedereen ook om te weten. En dat geldt nu voor republikeinen, maar het kan natuurlijk voor iedere politieke stroming kan dat natuurlijk zo zijn.
Ja, nee, ik denk dat het klopt. En ik denk dat het weer het volgende voorbeeld is van eigenlijk toch wel een soort van grote droom die een beetje uit elkaar aan het spatten is. Het idee was eigenlijk, met digitale middelen kunnen we zoveel beter leren, zoveel beter dingen te weten komen. En nu komen we erachter, ja, er zijn allerlei dingen denkbaar die ons wel helpen, maar er zijn ook allerlei dreigingen waarbij we helemaal niet leren, maar waarbij we gewoon dommer worden, waarbij we gewoon het bos in worden gestuurd. En dat kun je hier ook heel goed voorstellen.
Ja, ik ook. Jurien, ik vond alles interessant waar we het over hebben gehad. Echt, ik vond het smullen, deze podcast. Het is leuk om hierover te hebben. Het is leuk omdat we allebei zitten we goed in de materie. Nou, zo kunnen we elkaar blijven voeden. Het is het einde van de podcast. Dat is helaas. Ik wil even twee dingen nog even zeggen. Voor mensen die dit interessant vinden, lees dus het Rathenau-rapport Hoor Wie Het Zegt. Ik heb een jaar geleden een podcast gedaan met Maarten Lens Fitzgerald. Dat ging trouwens heel erg over een beetje de positieve kant van spraaktechnologie. Je hoort mij hem af en toe het vuur aan het schenen te leggen. Maarten is heel optimistisch en die kent veel use cases. Dus die podcast is de moeite, absoluut moeite waard om terug te lezen, te luisteren. En nogmaals, wij hebben veel zaken besproken die, waarvan wij met z'n tweeën zeggen, daar moet over nagedacht worden. Die scenario's moeten helder worden, die technologische mogelijkheden. Dus met klem vraag ik mensen die deze podcast nu nog luisteren, dus laten we zeggen hier aan het eind, deel hem alsjeblieft met je netwerk. Zet hem op LinkedIn en zet de vragen erbij die hierbij horen. Wat vinden we hier nou van? Wat vinden van spraaktechnologie die een one-shot answer geeft? Wat vinden van spraaktechnologie waar misschien in de toekomst ziektes of emoties uit te halen, die een gedeelte van onze sociale vaardigheden gaan? Ik vind het een urgent thema. Dus ik wil met klem verzoeken, mensen die nu nog luisteren, en dat zijn er gelukkig altijd een paar honderd, verspreid het en deel het onderling met je sociale netwerk. Heel erg graag. We hebben geluisterd naar Jurien Hamer. Hij werkt voor het Rathenau Instituut. Naast onderzoek op het gebied van spraaktechnologie, ook veel onderzoek naar digitale samenleving. Ik heb zelf meegewerkt aan een rapport rondom digitale democratie. Ook een interessant aspect. En ik lees even weer voor. Jurien houdt zich bezig met verschillende onderwerpen op het snijvlak van digitale technologie, ethiek en mensenrechten. Zo onderzoekt hij onder meer de ontwikkelingen dus op het gebied van kunstmatige intelligentie, spraaktechnologie, surveillance technologie en offensieve cybercapaciteiten. Jurien studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2017 aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek aan de London School of Economics, Government and Law. Hij schrijft voor kranten als Trouw, de Volkskrant en De Correspondent. En nogmaals, hij schreef mede met anderen het rapport Hoor Wie Het Zegt, handvatten voor het verantwoorde gebruik van spraaktechnologie. En een bijzonder tevreden, blije Jarno Duursma sluit deze podcast af. Ik verwelkom jullie graag bij de volgende podcast. En dan zal ik het alvast verklappen. Erwin van der Zanden van Bright is mijn volgende gast. En in de koker zitten onder andere nog Wouter van Noord, Constantijn van Oranje en Kees Verhoeven.